De kerkenraad deelt u nog het volgende mee, dat volgende week ook dominee M. van der Sluis ons voor te gaan in de dienst des woords. Zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en die leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 132 en daarvan de versen 5 en 6. 132 vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heere, met de arken van uw sterkte en eer. En het zesde bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. 5 en 6 van 132. Stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119 en daarvan het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen Gods heilig woord uit het boek Openbaringen opnieuw, nu het elfde hoofdstuk. Openbaring 11. Dus eerst luisteren we naar de wet van de Heere, daarna zingen we uit Psalm 119 het zevende vers en vervolgens lezen we Openbaring 11 vers 1, het hele hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. Een engel stond en zeide: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voor of uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de goddraden staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit de mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren. En de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als ze zullen willen. En als u hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen. En zullen vreugde bedrijven. En zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze 2 profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, kom herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. En het 10e deel der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan. Zie, het 3e wee komt haast. En de 7e engel heeft gebezuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat ge uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven degene die de aarde verdierven. En de tempel Gods in den hemel is geopend geworden. En de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 10, waar we gisteravond ook over hebben nagedacht. Nu willen we gaan luisteren naar de verkondiging van het 11e vers. Openbaring 10, vers 11. En daar lezen we Gods woord als volgt. En hij zeide tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en natiën en talen en koningen. Voor we tot de verkondiging overgaan, willen we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij zuster M.D. Gauw Klein-Jan, die geopereerd is en in het zorghotel bij het Maastad ziekenhuis verblijft. En in de dankzegging broeder T. van Gelder en zuster W. Gauw den Hoed, die beide weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Laten we samen de Heere zoeken. Eeuwige en volzalige God in de hemel, u bent het die ons in uw voorzienigheid hier hebt gebracht, die ons deze nachtrust hebt geschonken die de zon weer deed opgaan en die ons weer voorziet in alle dingen die wij nodig hebben. En nu staan we, heren, op deze zondag ook aan het begin van een nieuw begonnen jaar. En kijken wij op een oudejaarsavond terug, op de nieuwjaarsmorgen, dan kijken we vooruit. En nu is er niemand die ons kan vertellen wat dit jaar ons gaat brengen. We kunnen verwachtingen hebben, we kunnen wensen hebben, we kunnen onze plannen hebben, onze verlangens. Maar niemand weet of dat die vervuld zullen worden en of dat we beleven waar we zo naar uitzien. De een mag uitzien naar een huwelijk dat voorgenomen is. De ander mag misschien uitzien naar een kindje dat verwacht wordt. Een jubileum dat gevierd mag worden. En er zijn zoveel dingen waar we dan naar uit kunnen zien. Er zijn ook zaken waar zo tegen opgezien kan worden. Als in het afgelopen jaar er een ziekte ontdekt is, hoe zal het gaan in dit komende jaar? Zal de ziekte zich verder ontwikkelen? Hoe zal het gaan in het gezin, in het huwelijk als er zorgen zijn? Hoe zal het gaan op school als het moeilijk is? Hoe zal het gaan op het werk? Wat kunnen er zoveel dingen zijn, heren, die ons benauwen en die ons kunnen bezwaren? Heren, geef dat wij met deze dingen, zoals uw woord dat ons ook zegt, alles met bidden en smeken onder dankzegging mogen bekendmaken bij u. Want daartoe hebt u ook deze plaats gegeven, dit huis des gebeds, en dat we ons ganse hart zullen uitstorten voor u. En u bent een God niet alleen van de eeuwigheid, maar ook van de tijd. En u wilt ook voorzien in de dingen die wij nodig hebben. En kracht geven ook in de moeilijke omstandigheden. Maar bovenal, heren, hebt u deze plaats gegeven om daar verzoening te vinden voor onze zonden. En laat dat onze grootste zorg mogen zijn. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God als dit jaar 2023 mijn sterfjaar zal worden? En wie we ook zijn, van jong tot oud, van klein tot groot, ziek of gezond, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Heere, geef ons dat diepe besef dat we eindig zijn, dat we sterfelijk, dat we broos zijn. Opdat we ons niet zullen laten misleiden door de wereld en haar begeerlijkheden, maar dat we zullen horen naar de stem van de Zonen Gods. En Heere, geef dat waar dat gebeuren mag, waar mensen uit de duisternis worden getrokken, verlost worden van het grootste kwaad en gebracht worden tot het hoogste goed. En Heere, dat mag toch ook worden bemerkt, dat u in de prediking meekomt, dat u het niet ledig tot u laat wederkeren, maar dat u ermee doet wat u behaagt. Dat is toch ook uw belofte, dat geen van deze woorden op de aarde zullen vallen, maar dat ze vruchten zullen dragen. Er wordt zaad gestrooid, en ja, er zijn vele soorten grond waar het opvalt, maar er is ook die goede aarde. Daar zult u zelf naar uw welbehagen voor zorgen. Want u hebt de gemeente ten eeuwige leven verkoren. En dat volk dat zal horen en dat zal leven. En Heere, geef dat als we die genade in beginsel mochten leren kennen, dat er dan ook mag worden uitgezien. We kunnen onze verlangens en onze wensen hebben voor dit tijdelijke bestaan, maar geef dat uw kinderen ook dat eeuwige bestaan op het oog mogen hebben. En dat er dat verlangen mag zijn om bij u te zijn. Want bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dan kan er zelfs bij deze of gene wel eens een uitzien mogen zijn om heen te gaan. Om dit aardse af te leggen en dit lichaam der zonde en des doods voorgoed achter zich te laten. En om verenigd te worden met u. Heere, wilt u ons die genade schenken? En voor al deze dingen, heren, hebben wij uw Heilige Geest zo nodig. Anders dan blijven we wie we zijn. Dan kunnen we misschien een ogenblik even verontrust zijn en deze dingen overdenken in de overgang van oud naar nieuw jaar. Dan zullen we even een moment besef hebben van de eindigheid van alle dingen. Maar hoe snel, als een morgenwolk, gaat dat weer voorbij. En zo snel gaan we weer over tot de orde van de dag en zijn we er alweer aan gewend dat het alweer 2023 is. Maar Heere, verhinder ons dat. En geef dat wat uw woord ook deze ochtend ons aanreikt, mag vasthaken in ons binnenste. En zo bidden wij u, Heere, bovenal om uw zegen over de prediking van uw woord. Want dat is toch het middel dat door u verkoren is om zalig te maken die geloven. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Heere, schenk ons daarom heilige betrokkenheid bij de prediking. Heil begeert u. En geeft u, Heere, daarom dat de prediking ook het komende jaar naar de zin en de mening van uw geest mag zijn. Uw knecht heeft daartoe ook uw geest nodig, Heere, want uit en van zichzelf verstaat hij ook niet de dingen die des geestes Gods zijn. Hij is net zo vleeselijk en net zo blind als elk ander mens. Maar wilt u dan geven, Heere, dat door uw genade, door uw geest, dat woord wordt geopenbaard en ook verklaard in zijn hart, opdat het ook mag worden doorgegeven aan zondaren op reis naar de eeuwigheid. Heer, u hebt een opdracht gegeven om te profeteren. En als we daar deze ochtend ook over nadenken, geef dat dat dan ook zo mag gebeuren zoals u dat wenst. En zoals u het wilt dat er gebeurt. En wilt u er dan zo in meekomen, Heere, in de prediking van zonde en genade, van hemel en hel. De drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Van de twee wegen, de brede en de smalle weg. En van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Heere, als daar ook weer naar gewezen wordt. Als er wordt gepredikt dat er in het bloed van Christus reiniging is, maar buiten dat bloed geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, wilt u dat toepassen? En schenk zo uw zegen bij uw woord. Heere, wij bidden u voor elkaar. In alle omstandigheden van het leven die ook in het nieuwe jaar zijn meegegaan en die, zoals gezegd, ons allerlei zorgen kunnen baren. Heere, wilt u gedenken aan degenen die in rouw zijn, die het komende jaar ook weer in verdriet ook beginnen en die ook het gemis moeten weer doorleven. Heere, gedenk ook hen. Wees met allen die in ouderdom zijn gekomen, die de avond van het leven zien vallen. Heere, wilt u de zonne der gerechtigheid toch in dat avondleven schenken. En laat uw vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht mogen verspreiden. We bidden u voor de zieken, langdurig zieken, chronisch zieken, psychisch, lichamelijk, gehandicapten, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. Ontfermt u zich, Heer, over een ieder die het moeilijk heeft, die verborgen kruisen dragen. We bidden u, Heere, in het bijzonder ook voor onze zuster Gauw, die geopereerd is op haar hoge leeftijd, een nieuwe heup kreeg. Heer, het mocht alles wel gaan, al had ze veel pijn. Inmiddels is ze in het zorghotel. Wilt u geven, Heere, dat ze daar herstellen mag, dat de pijn toch mag worden bestreden, dat ze baat mag hebben bij de operatie en dat ze zich voor de toekomst ook in uw hand mag geven. En wilt u haar en ook haar gezin verblijden door uw daden. Bovenal, Heere, deze weg geestelijk heiligen aan haar hart. Wij danken u, Heere, dat onze broeder van Gelder weer thuis mag komen uit het ziekenhuis nadat de galblaas moest worden verwijderd. Heere, wil ook geven dat hij er baat bij mag hebben. En nu hij herstellen moet, geef hem nieuwe krachten. Wil de vermoeidheid en de pijn ook wegnemen, zodat hij weer spoedig aan het werk kan en ook in deze nieuwe omstandigheden de weg mag vinden. Gedenk hem ook in geestelijk opzicht en geef zo dat hij er in alle opzichten baat bij mag hebben. Dat bidden we u ook voor zuster Gouden Hoed, die aan nierstenen werd geholpen. Wilt u ook haar gedenken, Heere, die ook veel pijn heeft geleden, dat We danken u dat het mogelijk was om de kwaal te verhelpen. En als er onderzoeken plaatsvinden, geeft dat er ook een behandeling, medicijnen gevonden worden om nieuwe steenvorming ook te voorkomen. En Heere, geef zo dat ook zij, niet alleen met lichaam, maar ook met de ziel zichzelf aan u de Heere mag toebetrouwen. Heere, zo bidden wij u voor elkaar in die omstandigheden, maar ook in omstandigheden van zegen en van voorspoed. We bidden u voor het ongeboren leven dat verwacht wordt. We bidden u voor de moeders, voor de gezinnen. Verblijd ons, Heere, door uw daden. En geef ook dat onze kinderen ook in het komende jaar bewaard worden, ook op onveilige wegen. Bewaar ze voor ongelukken. Help ze op school. Wees met de jongeren in de branding van dit leven. In de krachten die ontketend zijn om ook onze jongeren in beslag te nemen en ze voor de wereld en voor de duivel te hebben. Heere, wilt u hen toch bekeren en uw genade schenken. Gedenk aan de vaders en de moeders. Gedenk hen in het maatschappelijke leven. Juist ook als er zoveel zorgen zijn, als de zorgvuldigheden van het leven, de verantwoordelijkheden soms zo zwaar kunnen drukken. Heere, dat het woord toch niet zal verstikken, te midden van alle verantwoordelijkheden die er zijn. Maar geef dat de gezinnen ook kerken binnen de kerk mogen zijn. En dat de vreze des Heren in onze gemeente mag wonen. Gedenk aan alleengaanden, weduwen, weduwnaren of die nooit tot een huwelijk kwamen. Gedenk aan hen die de kinderzegen is onthouden. Gedenk hen, Heren, in alle opzichten. En wilt u door uw woord en door uw geest in al die omstandigheden een lamp voor de voet zijn en een licht op het pad. Heren, zo hebben wij u veel te bidden. Ook voor hen wie toestand of naam wij niet hebben genoemd, maar die bij u bekend zijn. Want ook in die verborgen kruisen zijn we met onze zuchten en zorgen niet verborgen, dat gij alles ziet en weet. Gedenk ons zo, Heren, in uw genade. En geef ook dat in het komende jaar, ook in het ambtelijke werk, in de prediking, in de catechisaties, in de bezoeken, in het werk van de kerkenraad, van de verenigingen, van onze koster, de organisten en allen die bij het kerkelijke, bij het gemeentelijke werk betrokken zijn, uw hulp en uw bijstand mogen ontvangen. Heren, laat uw koninkrijk komen. Laat uw naam mogen worden geheiligd en uw wil mogen geschieden. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 135 en daarvan het 2e, 11e en 12e vers. Psalm 135 vers 2. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Het 11e, Israëlers, looft al tezaam uw God, de God der eer. En het 12e, Sion, looft met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft. 2, 11 en 12 van Psalm 135. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het amen van de prediking, dan zingen wij Psalm 40, het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 40, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, gisteravond in de oudejaarsavonddienst hebben wij stilgestaan bij het vijfde en zesde vers van hoofdstuk 10 uit Openbaring. En toen hebben we gezien dat er een grote sterke engel tegen Johannes sprak. En die grote sterke engel was niemand minder dan de Heer Jezus Christus zelf, de ten hemel gevaren Zoon van God, die in al zijn heerlijkheid en majesteit verscheen aan Johannes. En wat was de boodschap van die sterke engel, van de Zoon van God? Dat er geen tijd meer zal zijn. En we hebben gezien vanuit de tekst en vanuit de context wat dat betekent. Geen tijd, de horloges zullen stilstaan. De agenda's en de kalenders kunnen opgeborgen worden, want er is geen chronos meer, geen tijd meer. En breder, en dat was een boodschap allereerst van bemoediging, want tijd dat kan ook uitstel betekenen. Het was in de context van de oordelen die gepredikt worden. Er is nog uitstel, maar er komt aan dat uitstel een einde. God vertraagt de belofte niet, zo zegt Petrus, maar hij is langmoedig. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan. En daarom stelt hij het oordeel nog uit, maar dat is begrensd. Er zal geen uitstel meer zijn. En in de breedte van het woord konden wij het woord tijd ook nog als genadetijd. Geschikte tijd. Kairos, hoe staat er in het Grieks. De welaangename tijd, de dag der zaligheid. Er zal geen genadetijd meer zijn. Maar dat is dus toekomst. Vandaag is er nog tijd. Is er nog chronos, want de secondewijzers stikken weer verder. Het jaar 2023 mocht beginnen. Er is nog uitstel. Wij leven nog. Het eindoordeel is nog niet gekomen. Er is nog kairos, er is nog genadetijd. En dat wordt onderstreept door wat de Heere als opdracht aan Johannes geeft in het tiende vers. De tekst. Hij zei tot mij, gij moet wederom profeteren. En dat is ook het uitgangspunt voor de prediking van vanochtend. Als we het nieuwe jaar in mogen gaan, dan ligt daar opnieuw en nog steeds de opdracht om te profeteren, om te prediken, om te verkondigen. En dat wordt ook uitgewerkt in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 11. En als het dan gaat over profeteren en hoe dat dan moet geschieden, en dat zal ik straks natuurlijk allemaal proberen uit te leggen, dan zien we dat die verkondiging in het aanbod zonder onderscheid moet geschieden. Voor vele volken, zo staat er. En natieën en talen en koningen. Zonder onderscheid moet het gepredikt worden. Aan alle volken en mensen, zo zeggen onze Dordtse leerregels. Dus in het aanbod, in de prediking, is er geen onderscheid. Gaat het tot alle volken en mensen, talen, natieën en koningen. Maar in de toepassing is er dat onderscheid wel. Dan zien we dat er twee soorten mensen zijn. Degene die geloven en degene die niet geloven. En dat wordt dan ook in hoofdstuk 11, in het begin zeker, ons verkondigd. Dus gij moet wederom profeteren zonder onderscheid in het aanbod, maar met onderscheid in het toepassen van die profetie. Toen de ouderling zojuist dat 11e hoofdstuk voorlas, gemeente, met al die verschillende beelden, zal het u wellicht ook wel geduizeld hebben en dat u gedacht hebt, en wat wordt hier nou allemaal mee bedoeld? Nou, daar is heel veel over te zeggen natuurlijk. Als ik hier zo de GBS-bijbel voor mij zie liggen, dan zie ik daar 2, 3, 4 bijbelversen en de rest zijn allemaal kanttekeningen. Allemaal uitleggingen. Er zijn boeken over vol geschreven, over al die symbolische getallen en beelden die we met name in Openbaringen tegenkomen. En nu zijn er heel veel dingen uit het hoofdstuk die ik zelf ook niet begrijp of niet helemaal begrijp. En daar zal ik het ook niet over hebben, want u bent niet geïnteresseerd in de dingen die ik niet begrijp. Hoe zal ik ze dan moeten uitleggen? Ik zal mij proberen te concentreren op de dingen die ik dacht te hebben verstaan en dan beperken tot die eerste 2 versen van hoofdstuk 11. Want dat heeft dan ook betrekking op dat 10e vers, ik bedoel dat 11e vers van hoofdstuk 10. Dus Johannes die krijgt de opdracht om te profeteren. En in Johannes wordt die opdracht aan al de knechten van God gegeven, want Johannes staat hier symbool voor de ambten. Dat er verkondigd moet worden. Dat er gepredikt moet worden. Dat is niet alleen beperkt tot deze discipel, deze apostel, maar die gaat via hem uit tot al de geroepen knechten van God. En dan is het duidelijk, gemeente, dat de Heer die opdracht om te verkondigen, om te prediken, niet gegeven heeft aan engelen, maar aan mensen. En ik heb al meer gezegd, engelen, ja, die geven wel boodschappen door, maar preken kunnen ze eigenlijk niet. Ze kunnen wel letterlijk doorgeven wat de Heer tegen hen gezegd heeft, maar ze praten erover. Ze hebben zelf geen kennis, bevindelijke kennis aan zonde en genade. Ze zijn wel begeerig om erin te zien, maar ze weten niet wat het is. Ze hebben het ook niet nodig. En daarom zijn het geen goede verkondigers van de blijde boodschap. Dat kunnen alleen mensen doen, dat kunnen alleen zondaren doen. Die zelf hun goddeloosheid enigszins hebben ingeleefd. Die zelf van genade moeten leven. Die weten wat het is om net als Johannes als een dode neer te vallen voor de heilige en rechtvaardige, majesteitelijke God, maar die ook zijn stem hebben gehoord. Vrees niet. En zo is ook deze Johannes en al de geroepen knechten van God geschikt gemaakt om die boodschap door te geven. Dan moet hij profeteren. Dan moet hij prediken. Verkondigen. En gemeente, die opdracht ligt er ook voor mij, voor ons persoonlijk, voor ambtsdragers. Ook in het begin van dit nieuwe jaar. En laat het ook zien dat ook het jaar 2023 niet alleen een annus domini is, een jaar van de Heere, maar ook een annus gratiae, een jaar van genade. En we weten niet hoe ons jaar gaat verlopen, wat ons allemaal gaat overkomen, of dat het ons sterfjaar wordt, of dat de Heere dan uiteindelijk toch wederkomt op de wolken des hemels. Het is ons onbekend. Maar we mogen beginnen met te profeteren. We mogen beginnen met deze opdracht. Gij moet wederom profeteren. Ook in dat nieuwe jaar, 2023, moet er gepreekt worden. En dat is een bewijs van, gemeente, dat de Heere langmoedig is. Dat hij uitstel geeft, nog steeds. Dat hij genadetijd schenkt. En dat hij geen lust heeft in de dood des goddelozen, maar dat hij ook nu in dat brede gebaar zijn armen wijd uitbreidt. En tot de einde der aarde zegt, wend u naar mij toe. Want Johannes moet het tegen alle volken, vele volken, natieën, tongen en koningen zeggen. Dan grijp ik ook nog even terug op datgene wat ervoor gezegd is. Gisteravond had ik het ook even over dat boekje, dat boeksken zoals het genoemd wordt. In vers 8, neem het boeksken dat geopend en in de hand van de engel is die op de zee en op de aarde staat. Wat is dat boekje? Wel, dat is het woord van God. Wet en evangelie. Oude, Nieuwe Testament. Dat is dat boekje wat hier bedoeld wordt. Het woord. En dan zegt die engel, neem dat, vers 9, en eet het op. En het zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En hier grijpt de engel terug, hier grijpt de Heere terug op het Oude Testament. Er zijn verschillende profetieën waarin dit zo letterlijk gezegd wordt. Onder andere in Ezechiël 3. Als de Heere tegen Ezechiël zegt, mensenkind, eet wat gij vinden zult. Eet deze rol en ga en spreek tot het huis Israëls. Geef uw buik te eten. En dan zegt Ezechiël, toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. Dat is het eerste element wat dan hier aandacht vraagt. Dat het, als het woord verkondigd moet worden, dan moet dat eerst door die prediker heen gaan. En dan staat er hier dat dat woord, dat dat boekje zoet is in de mond. En wat betekent dat? Dat het woord, dat dit boekje zoet is in de mond. Nou, betekent gemeente dat het gaat om een blijde boodschap. En dat is dus het evangelie. Evangelie betekent letterlijk blijde boodschap. Het is namelijk de boodschap in de werkelijkheid van ons zondig verloren bestaan. Te midden van de werkelijkheid van de dood en van de ziekte en van alle gevolgen van de zonde, dat er een God is die laat verkondigen dat er genade is overvloeiende voor de grootste der zondaren. En dat er niet alleen dit tijdelijke aardse bestaan is met zijn moeite en zijn zorgen, maar dat er een eeuwig leven is waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Dat er troost is te midden van de moeilijkste omstandigheden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. Dat is de zoetheid van het woord. En dat moet dus ruim in het aanbod gepredikt worden. Zo zeggen ook onze Dordtse leerregels in hoofdstuk 2. Dat de belofte van het evangelie, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. Tot wie moet die verkondigd worden? Aan alle volken en mensen zonder onderscheid. En dat moet dan zo worden gepredikt, dat het komt in de vorm van een bevel van bekering en geloof. Zo ruim en zo welmenend is het woord van de levende God. Dat gaat uit tot al de volken. Tot een wereld verloren in schuld. Dat is een goede, dat is een blijde boodschap. Dat smaakt zoet in de mond. Maar deze blijde, zoete boodschap, zo lezen we in vers 10, die is bitter in de buik. En ik nam dat boekske uit de hand des engels en ik at het op, vers 10, en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En wat betekent dat? Dat het in de buik bitterheid veroorzaakt. Nou, dat wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op zich. En die verloochenen zichzelf. En die volgen mij. Geloven in de Zonen Gods brengt strijd mee. Brengt lijden mee. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. De bitterheid van het evangelie. De strijd die er gevoerd wordt. De machten die ontketend worden. De duisternis die zich laat gelden als het licht binnendringt in ons leven. Zoet in de mond, maar bitter in de buik. De zoetheid van het evangelie die ondervonden wordt als de geest gaat werken in het hart. En ja, inderdaad gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook uit Christus gaat nemen en het gaat verkondigen aan je hart. Als de liefde wordt uitgestort in je hart. Als je verlost wordt van het grootste kwaad. Gebracht wordt tot het hoogste goed. Als je gemeenschap met God mag ervaren. Als het stil wordt in je hart. Als je geweten wordt ontlast van de zonde. Als je uitgetild mag worden boven de werkelijkheid van de wereld en haar begeerlijkheden. Als je iets mag zien van de begeerlijkheid, van de schoonheid van Christus. Als je aan de hand van Vader door dit leven heen mag gaan. Als je door het geloof op God mag zien. Als je mag leven uit de voorzienigheid Gods. Oh, wat ligt er veel zoetheid in het woord van God voor degene die geloven. Wat ligt er veel troost. Ja, de enige troost in leven en sterven. Als je het eigendom mag worden van de gekruisigde Christus. Als er dat uitzicht mag zijn. Na de doden is het leven mij bereid. Want God neemt mij dan op in zijn heerlijkheid. Dat is de zoetheid. Maar er is ook die bitterheid. Want er is de strijd tussen vlees en geest. En juist als je de zoetheid van het evangelie hebt mogen proeven en smaken, dan komt er gegarandeerd die bitterheid op af. Wie geen verschil kent, wie niet kan proeven, dat kan, dat mensen geen smaak hebben, die weet niet het verschil tussen zoetheid en tussen bitterheid. Maar als je mag proeven, en als je de zoetheid hebt geproefd, dan weet je ook wat bitter is. Als het vlees zich weer gaat gelden, als de zonde weer aanklopt, als de duivel laat merken dat hij echt een duivel is, een diabolos, een heen- en weerwerper. En als de wereld zich niet alleen in haar begeerlijkheid laat zien, maar ook in de vijandschap. Een dood vijand van het volk van God. En als je de wereld wil ontvluchten, maar die wereld die gaat mij achterna, zo zegt Guido Gezelle, waar ik ook ga en waar ik ook sta en waarheen ik ook de ogen sla. En de zonde kleeft als teer aan mijn lijf. En de boosheid kleeft mij altijd aan. De strijd tussen vlees en geest. Het lichaam der zonde en des doods. Dat zoveel ellende met zich meebrengt. De vijandschap van de wereld. Soms heel letterlijk. Gemeente, als ik zo deze dingen noem, dan ben ik eigenlijk al een beetje bezig met het tweede punt, de toepassing. Maar kennen wij dat nou? Beter gezegd, herkennen wij dat? Zijn dat nou dingen die je in meer of mindere mate een plaats kunt geven in je leven, in je levensgeschiedenis, dat je denkt, ja, toen en daar. Toen heeft de Heer gesproken. Toen heb ik dat boekje geproefd. Toen is dat woord zoet geweest. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik in uw wetten vond. Hoe dierbaar het woord is geworden, dat je dat woord wel eens aan je hart hebt gedrukt. Vanwege de inhoud dat God goed is voor een slecht mens. Maar ook die bitterheid, de strijd tussen vlees en geest. Dat je erachter bent gekomen dat je vleeselijk bent, verkocht onder de zonde. Dat je er echt wetenschap van hebt gekregen dat er echt een duivel is. Dat er geestelijke boosheden in de lucht zijn. Want al is gemeente dan dat aanbod in de prediking ruim en zonder onderscheid. In de uitwerking, in de toepassing van dat woord, is dat onderscheid er wel. En dat zien we niet alleen in het feit dat er sprake is tussen een verschil tussen zoetheid en bitterheid, maar ook in wat hoofdstuk 11, in die eerste woorden van hoofdstuk 11, ons worden meegedeeld. Want als Johannes dan moet profeteren, dan krijgt hij ook een middel aangereikt dat bij de profetie gebruikt moet worden. Mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Maar laat het voorhof dat van buiten de tempel is uit en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En daar zet ik even een punt, daar eindig ik met mijn verkondiging, in die zin met de uitlegging. Wat daarna gebeurt, daar zou weer vele preken aan gewijd kunnen worden, maar ik beperk het vanochtend hiertoe. Als het gaat om de toepassing van het woord van God, dan wordt hem een rietstok, een meetstok, zeg maar een duimstok gegeven, althans zo lijkt het. En hij moet gaan meten. Hij moet de tempel Gods meten. En hier wordt dan niet het hele grote tempelcomplex bedoeld uit de dagen van Johannes. Want de jongens en meisjes weten misschien wel dat dat tempelcomplex in de tijd van de Heer Jezus heel groot was geworden. Met name koning Herodes heeft dat tempelcomplex helemaal uitgebreid. Je had niet alleen maar het heilige, het gebouw met het heilige en het heilige der heiligen en het voorhof met de altaren en het koperen wasvat. Maar je had bijvoorbeeld ook het voorhof der heidenen, je had het voorhof der vrouwen, er waren allerlei bijgebouwen bijgemaakt. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Als hier staat meet de tempel, dan gaat het eigenlijk om dat gebouw, dus het heilige en het heilige der heiligen, ook het voorhof, met daarop het brandofferaltaar en het koperen wasvat. En zoals eigenlijk de oude tabernakel eruit zag. Dat wordt hier bedoeld. Dat moet gemeten worden. En dan ook degene, zo staat er dan nadrukkelijk, die daarin aanbidden. Het altaar, het brandofferaltaar en degene die daarin aanbidden. Dat moet gemeten worden. En dan wordt er ook gezegd wat er niet gemeten moet worden. Namelijk, vers 2, laat het voorhof dat van buiten de tempel is uit. Dat moet hij niet meten. Want het is aan de heidenen gegeven. Wat bedoelt de Heer hiermee? Hij moet de tempel meten, het altaar meten en degene die daar aanbidden meten. U voelt, dit is allemaal symboliek. Het boek Openbaringen staat vol met symboliek. Allerlei beelden, allerlei getallen, waarvan we niet altijd precies weten wat er bedoeld is. Allerlei voorspellingen, namen en personen worden genoemd. Maar de tempel van God, dat is hier de gemeente van God. Zoals de apostel Petrus dat zegt in zijn eerste brief, dat Gods kinderen levende stenen zijn in de tempel, in het huis van God. Dus als hier staat dat hij de tempel moet meten, dan wordt daarmee Gods kerk, Gods volk, de gemeente van God bedoeld. De levende stenen, de bekeerde mensen. Hij moet het altaar meten. Het brandofferaltaar waar geofferd wordt voor de zonde. En die daarin aanbidden. De aanbidders in dat altaar. En dat wil zeggen, mensen dus die via dat altaar toegang hebben gekregen tot de tempel van God. Via Golgotha, via het bloed van de Heer Jezus Christus is er toegang in het huis van God, in het eeuwige tempelgebouw. En dat moet gemeten worden. En wat bedoelt de engel daar dan mee? Gemeten. Wel, het bedoelt, hij bedoelt te zeggen dat moet gemerkt worden. Dat moet van een merkteken voorzien worden. De tempel moet een merkteken krijgen, het altaar moet een merkteken krijgen en de aanbidders moeten een merkteken krijgen. Kenmerken, daar gaat het om. Een waarmerk van echtheid. Een keurmerk, zo zou je ook kunnen zeggen. En dat, zo lezen we dan, dat is hem gegeven. Mij werd een rietstok gegeven. Dat wil dus zeggen dat Johannes niet eigen keurmerken mag gebruiken. Niet zijn oordeel, zijn beoordeling daarin mee mag geven. Nee, hij moet luisteren naar wat God zegt. Het keurmerk dat God geeft aan de aanbidders en aan de tempel en aan het altaar. En zo zien we, gemeente, hier dat in de eerste gedachte was er dus dat die profetie, dat die prediking algemeen ruim in het aanbod was, zonder onderscheid. Maar als het gaat om de toepassing, als het er nu om gaat, hoe krijg ik er deel aan, hoe kom ik nou in dat huis van God, hoe kom ik nou in dat huisgezin van God, hoe krijg ik deel aan de genade van God, dan is er wel dat onderscheid. Dan worden er in de schriften allemaal kenmerken, keurmerken, waarmerken gegeven. Hoe kan ik het weten dat ik een kind van God ben? Of ik er deel aan heb, of dat ik er nog buiten sta. Nou, de aanbidders die krijgen een kenmerk, die krijgen een keurmerk, maar de heidenen, in de voorhof der heidenen, niet. En zo zien we, gemeente, dat is een heel belangrijk element van de prediking, ook voor het nieuwe jaar. De prediking dient net zo ruim te zijn als dat God in zijn woord heeft geopenbaard. Alle volken en mensen zonder onderscheid moet het worden verkondigd. De nodiging gaat uit naar elk mensenkind. Niemand kan straks tegen de Heere zeggen, maar het was niet voor mij bedoeld en ik heb nooit de nodiging gehad. De belofte is algemeen. Maar de toepassing is onderscheidenlijk. De prediking is bevindelijk. En ik weet wel, er is een ander soort prediking, maar dat kun je dan nauwelijks prediking noemen. Een remonstrantse prediking bijvoorbeeld, als dat al bestaat. Ja, die is wel ruim in het aanbod. Maar daar eindigt het dan. Daar moet u ook altijd maar goed naar luisteren, gemeente. Een remonstrantse prediking kan heel ernstig zijn. Daar kan echt wel over hemel en hel gesproken worden. Er kan echt wel gesproken over Gods kinderen en over onbekeerden, bekeerd en onbekeerd. Maar een remonstrantse prediking eindigt in het aanbod, eindigt in het appel. Gelooft, bekeert u. En daar eindigt het dan. Met daarin de veronderstelling dat die mens dus wel zelf kan geloven. En zichzelf wel kan bekeren. Maar in de zuivere prediking, in de Bijbelse prediking, in de reformatorische prediking, daar dient onderscheid gemaakt te worden. Zoals Christus dat zelf doet, zoals hij hier ook de opdracht geeft. Meet de aanbidders, merk ze, geef ze een merk, een keurmerk. Maar die anderen niet. Onderscheid gemaakt worden tussen hen die geloven en die niet geloven, niet echt geloven. Die wel in de buurt komen Want het gaat over mensen die in de voorhof der heidenen zijn. Die wel dicht bij de tempel zijn. Dicht bij het huis van God. Dicht bij de kinderen van God, maar die uiteindelijk daar zijn blijven steken. Die wel op reis gegaan zijn, dat deden ze dan toch nog wel. Ze gingen op reis naar de tempel toe. Er zijn zoveel mensen die dat niet doen. Die zijn slordig in de gang naar de tempel. Die zijn slordig in de gang naar de kerk. En die laten hun plaatsen nogal eens leeg. Nou, over die mensen gaat het niet eens. Nee, het gaat nu over mensen die een bepaalde ernst hebben. En die wel hun schoenen hebben aangetrokken ook vanochtend. En die wel naar de kerk gekomen zijn. En die wel naar de voorhof gekomen zijn, de voorhof der heidenen. Die wel religieus, godsdienstig zijn, maar die daar dan ook wel genoeg aan hebben. Ze zijn niet verder gegaan. Ze zijn niet bij het altaar terechtgekomen. Ze behoren niet tot de aanbidders van dat altaar. En daarom moeten ze buiten blijven. Krijgen ze geen keurmerk, geen waarmerk van echtheid. Geen merkteken van Gods kind. Maar die aanbidders, dat zijn mensen, ja, die ook op reis gegaan zijn. En die het niet konden doen met die voorhof, niet met een stuk godsdienst, die niet tevreden waren met een stuk uitwendige religie, en met zondagse kleding, en met alleen wat lezen uit de Bijbel, en af en toe een gebed doen, kerkelijk zijn, maar dat is het dan ook. Nee, dit zijn mensen die net als de tollenaar, nee, hun ogen niet durven opheffen naar de hemel, want daar zit God, die ze op het hoogst hebben misdaan, van wiens heilspoor ze zijn weggegaan, die hem vergramd hebben, die hem vertorend hebben door hun zonden, die op hun borst slaan, want daar zit de kwaal, dat boze, verdorven hart, die vuile bron van wanbedrijven. Die niet ophoudt om maar vuil op te geven. Die stroom van ongerechtigheden die de overhand bij tijden heeft. O, hoe zou ik de ogen durven opheffen naar de hemel waar die heilige majesteit zit. Ook die tollenaar kende iets van wat Johannes beschrijft in het eerste hoofdstuk van Openbaringen. Dat hij als dood aan de voeten viel van de heilige majesteit. Want zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Maar gemeente, zulke mensen, die door de Heilige Geest werden overtuigd van zonde, die overtuigd zijn van het oordeel waar het in Openbaringen over gaat, als zulke mensen dan horen spreken van dat ruime aanbod van genade, dan laven ze zich daaraan. Want dat ruime aanbod van het evangelie, gemeente, dat wordt tot alle mensen, alle volken gepredikt. Het is één en dezelfde boodschap. Iemand die tot bekering komt, die hoort echt geen andere boodschap dan iemand die onbekeerd blijft. De prediking is zonder onderscheid. In het aanbod ruim. Onvoorwaardelijk. Maar er zitten twee mensen onder en de een hoort het. En het doet niks. En hij gaat weg. En hij spreekt er misschien nog even over, hij denkt er nog misschien over, even over na, maar vaak ook niet. En hij leeft er weer mee door. En de ander, die voelt zijn hart trillen van vreugde. De snaren van zijn ziel gaan bewegen. Als hij hoort spreken van de liefde van God voor een wereld verloren in schuld. Want hij of zij, hij is die wereld. En hij treft die wereld aan in zijn eigen bestaan. En nu hoort hij van de liefde van God. dat God die zoon heeft gegeven, dat God een altaar heeft opgericht daar op Golgotha. En dat dan ieder die in hem gelooft, ieder die de toevlucht neemt, die in zijn zonden en in ellende tot hem zich ter genezing wendt, die zal vergeving ontvangen. Die zal niet verderven. En daarom is die tollenaar gegaan. Hij had dat gebed ook thuis kunnen bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Maar hij ging naar dat altaar. Hij had dat altaar nodig. En het staat wel niet in die gelijkenisgemeente, maar ik... Het is toch geen inlegkunde als ik zeg, die man die durfde niet naar de hemel kijken, maar hij heeft wel zijn ogen naar dat altaar gericht. Waarom ging die anders naar de tempel toe? Dat altaar, daar moest hij zijn. Daar lag het geheim van de verzoening van zijn zonde. Daar werd zijn schuld weggenomen. Daar werd zijn geweten ontlast. Daar werd hij gerechtvaardigd. Daar kwam hij weer recht voor God te staan. Nou gemeente, als ik zo deze dingen zomaar even kan aanstippen. Het is maar aanstippen. Herkennen wij daar dan iets van? Johannes moet een meetroede gebruiken. Hij moet een merk, een keurmerk geven. De keurmerken van de schriften. Zoals de Heer Jezus dat bijvoorbeeld doet in de zaligsprekingen. Als je dan vraagt van hoe weet ik nou of ik kind van God ben, hoe kan ik het weten dat ik bij dat volk behoor, dan zegt de Heer Jezus, nou dat zijn armen van geest. Dat zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn mensen die treuren vanwege de zonde en vanwege de schuld. Dat zijn de barmhartigen. Dat zijn de zachtmoedigen. De kenmerken van de kinderen Gods. Ze zijn op allerlei manieren te vinden in de schriften. Het zijn mensen die weet hebben van wat de catechismus noemt, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van zulke zonden en ellende verlost kan worden. En hoe ik God voor die verlossing kan dankbaar zijn. Mensen die oog hebben gekregen voor hun verloren bestaan. Maar die uit dat verloren bestaan zijn gaan roepen tot God. Uit diepten van ellende roep ik tot u. Met mond en hart. Mensen die gehoord hebben van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Maar die ook gegaan zijn tot die ene naam gegeven tot zaligheid. Die het niet alleen maar aangehoord hebben, die niet alleen maar toehoorders zijn geweest, maar die net als een Esther hebben gezegd, kom ik, maar ik zal tot de koning gaan. In hun zonden, in hun ellende. Wetend dat ze geen rechten hebben, maar alleen op het woord zijn gaan hopen. Dat woord dat getuigt van genade. En die daarmee niet beschaamd zijn uitgekomen. Want ze hebben de liefde van God ervaren in hun hart. Die uitgestort werd. En ze hebben iets van de genade van God mogen leren kennen in hun leven. De kracht van het bloed. Waar ze zicht op hebben gekregen. De vrede in het hart. Ach, het zijn maar uurtjes van korte duurtjes, zeiden de oude mensen vroeger. En dat zal wel zo zijn. Er kwam ook die bitterheid op af. Dat kruisdragen, de strijd tussen vlees en geest. Dat ellendige lichaam der zonde en des doods, dat zoveel last veroorzaakt. Maar dat ook het heimwee opwekte. Heere, wanneer komt die dag dat ik hiervan verlost zal zijn, dat ik bij u mag wezen? Nou gemeente, nogmaals, als ik zo enkele dingen aanstip, herkennen we dat dan? Als u dat nou mag herkennen. Als je nou zegt van ja, met alle twijfels die ik nog heb. Met alle vrees om het zomaar te kunnen toe-eigenen. Maar hier ben ik toch geen vreemdeling van. Daar zou ik de Heer tekort mee doen. Als ik die momenten, die ogenblikken in mijn leven zou ontkennen. Gemeente, dan mag het van Gods wegen gezegd worden. Dan bent u veilig. Dan krijgt u dat merkteken, dat keurmerk. van de levende God. Maar als we dat niet kennen, en als we dan, ja, wel op onze eigen manier godsdienstig zijn, en nog wel naar de kerk komen, ook deze ochtend, maar als we nou heel eerlijk moeten zijn, dat we vreemdeling zijn van Gods genade, dat we wel religieus zijn, godsdienstig, en dat we wel proberen om te doen wat God vraagt en te geven wat nodig is, maar dat het geen zaak is van ons hart en dat we vreemdeling zijn van het bloed der verzoening. Vreemdeling zijn van het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Dan moet er toch ook gezegd worden, dan zijn we niet veilig. Dan leven we in groot gevaar. Want in de voorhof der heidenen, daar is geen genade. Dat is niet de toepassing. Dat kan alleen gevonden worden daar bij dat altaar. Alleen daar waar het bloed heeft gevloeid. Waar de prijs is betaald voor de zonde en voor de schuld. Daar zijn we veilig. In de tempel. In de ark der behoudenis. In de vrijstad. In Jezus Christus. En daarbuiten, al ben je dan in de voorhof der heidenen. En al zit je dan in de kerk. En al ben je godsdienstig. En al ben je dan christelijk. Maar daar ben je niet mee gered en daar ben je niet veilig. En gemeente, dit hoort ook tot de profetie. Dit hoort ook tot de prediking. De zuivere, de Bijbelse prediking. Die separerend, die ook onderscheidelijk moet zijn. Waar het verschil moet worden aangewezen tussen zijn en schijn. Tussen de waarachtige bekering en tussen een valse bekering. Tussen waarachtig geloof en andere soorten van geloof dat niet eigenlijk eens geloof genoemd mag worden. En het is nodig, gemeente, dat dat ook wordt gepredikt. Opdat we onszelf kunnen toetsen. Opdat we onszelf kunnen meten. Opdat we ook door deze dingen zullen gaan zoeken naar waarheid in het binnenste. Niet genoeg hebben aan wat uitwendige godsdienst, maar dat de Heer het zal toepassen aan het hart. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Dat is ook voor 2023 nodig. En als we er nog buiten staan, gemeente, het is nog tijd. Er is nog geschikte tijd. Er is nog wel aangename tijd. God stelt het nog uit. God laat het nog verkondigen. Nog staat de deur van de ark der behoudenis open. Nog is er een mogelijkheid om geborgen te worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Wend u naar hem toe. Word toch behouden. O alle gij einden der aarde, want hij is God en niemand meer. Amen. Laten we de Heer nog danken en bidden. Heere, in uw langmoedigheid geeft u ons nog tijd. Stelt u het oordeel nog uit dat wij verdienen. Geeft u nog genadetijd. En Heere, laat dat in dit komende jaar toch voor ons betekenen dat wij tot dat altaar mogen gaan. Dat we aanbidders zullen worden van dat altaar. Dat we niet meer buiten dat bloed van de verzoening kunnen. Dat we niet meer genoeg hebben aan een kerkgang en aan wat uitwendige godsdienst, want we komen ermee om. Laat al die voorbeelden uit de schriften van Saul en van Judas en van Demas en van de dwaze maagden en van zoveel andere voorbeelden ons waarschuwen mogen. Laat massa u tot afschrik wezen, zo zegt u, waar u door uw vaders bent verzocht. Heere, geef ons ernst. Geef ons waarheid in het binnenste. Schenk uw geest bij uw woord. Wilt u de toepassing zelf maken, Heere, want dat kan uw geest alleen doen. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat zegel van de geest, Heere, wat hebben uw kinderen het nodig? Ach, schenkt u het, omdat ze ook met vrijmoedigheid keurmerken van de kinderen Gods mogen dragen. Heere, wilt u onze zonden genadig vergeven, ook van dit ogenblik. Wilt u met ons zijn het verdere van deze rustdag, breng ons ook deze middag weer bijeen. En bewaar ons voor de boze en de zonde. En heb dank voor al het goed wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 108, het derde vers zingen wij tot slot. Zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellend. Het derde van 108. uitspreken van de zegen wordt u verzocht om nog even plaats te nemen. Dan zal de ouderling nog een toespraakje houden. Maar ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Geliefde herder en leraar, wij willen u vanaf deze plaats namens de gemeente samen met uw vrouw en kinderen Gods onmisbare zegen toewensen. Weer is er een jaar voorbij gevlogen. De dichter zegt, en wij vliegen daarheen. En het is ook zo, want de tijd gaat ook snel. Veel werk hebt u het afgelopen jaar weer verzet. Er waren ook veel sterfgevallen. Er zijn 2 jaren geweest waarin weinig sterfgevallen waren. Maar de tijd die u gekomen bent, daar zijn veel sterfgevallen geweest. En daarbuiten hebt u ook de gewone bezoeken, maar ook nog de kennismakingen bezoeken gebracht. En we mogen samen ook dankbaar zijn dat het ongeval wat uw vrouw is overkomen, gelukkig nog is meegevallen. Ook zij kon haar werkzaamheden weer oppakken. De Heer is goed voor jullie, maar ook voor ons geweest. Iedere zondag mocht het woord onder ons weer worden bediend en mochten we alle weer onder het woord komen. Ook het avondmaal mocht weer bediend worden. De catechisaties konden weer normaal gegeven worden. Wat hebben we toch veel te danken wanneer we naar de 2 jaren ervoor kijken. 2 jaren ervoor, die helemaal in het teken van de corona stonden. We dachten toen soms dat het nooit meer naar het oude normaal zou terugkeren. En nu, gemeente, dominee, zijn we echt dankbaar. Heeft de Heer daar nu echt de eer van gekregen? Of is het bij ons als met ons eten en drinken? We vinden het maar gewoon dat we het iedere dag hebben. Wat zou dat alles toch een wonder moeten zijn? Wij zondaren die nergens recht op hebben. En alles wat we ontvangen geen verdienst is, maar genade. Leven we hier ook bij, gemeente, dominee? Als we naar de verwoestende oorlog zien die er gaande is in de Oekraïne, geloven wij dan dat wij geen grotere zonders, dat zij geen grotere zonders zijn dan wij? Als God met ons land en volk in het recht zou treden? Moeten we niet zeggen dat de zonden van land en volk naar God om de oordelen roepen en dat we medeschuldig staan? Zouden we u als dominee en ons als leden van de gemeente eens mogen afvragen, worstelen we daar nog wel eens mee? Roepen we het nog wel eens uit, o land, 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 hoor toch des Heren woord. Uw oordelen, Heren, over ons land kunnen toch niet anders dan vreselijk wezen? En als we op dit alles zien, dan moeten we toch zeggen dat de Heer zeer langmoedig is tot hiertoe en groot van goedertierenheid. Gemeente, we hebben vorige week tijdens het kerstfeest samen gezongen Vrede op aarde, in mensen en welbehagen. En dat vinden we allemaal mooi. Dat zoeken we. Vrede op aarde. Met zo'n Jezus kan de wereld ook nog wel leven. Maar wat zegt nu de Heer Jezus zelf in zijn preken? Hij zegt, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik, indien het al reeds ontstoken is? Meent gij dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te geven? Nee, zeg ik u, maar veel meer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in een huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn en de zoon tegen de vader. De moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder. Gemeente, we willen allemaal evangelie horen. Ik ook. Spreek ons van de Jezus die vrede op aarde brengt. Maar aan vrede gaat meestal oorlog vooraf. dat wij nu in oorlog zijn tegen God. Heb u daar nu wel eens tranen om geweend, gemeente? Ik vraag niet of u naar de hemel wil, want dat willen we allemaal wel. Maar ik vraag u, en ik vraag het ook jou, of het je nu om God te doen is en niet om de hemel. Gemeente, zouden we hier ook zitten wanneer er geen hel of hemel zijn zou? Dat we hier naartoe zouden gaan, dat we zeggen, spreek ons van God, want ik wil over God horen. Maar gij die God zoekt, belooft de Heer, gij zult hem vinden. Niet die de hemel zoekt, maar u die de God zoekt. Dominee, u mocht iedere zondag het woord bedienen. En het houdt heel wat in, want door middel van het woord, we hebben het vanmorgen uit uw eigen mond gehoord, moet er geploegd worden, dan moet er geëcht worden, er moet er wel toebereide aarde gemaakt worden. En er moet er gezaaid worden, er moet gewiet worden, bemest worden, uitgerukt worden. En dat alles, dat geschiedt door de prediking van het woord. Daartoe hebben wij een herder en een leraar als een boer. Maar wat zegt nu Jesaja van de boer? En zijn God onderricht hem van de wijze, hij leert hem. Wat een voorrecht, u hebt het zelf gezegd, als u zelf bearbeid mocht worden door de Heere, onderricht en onderwezen, om dat dan de gemeente ook weer te vertellen. Door te geven. Maar dan, gemeente, als de dominee het woord gebracht hebt, dan ligt het voor uw rekening. Dan ligt dat woord daar. En dat is me nou opgevallen, pas, dat heb ik zitten lezen, dat de Heere Jezus zelf voor de duivel waarschuwt. Dat hij zegt, wanneer het woord nu op een steenachtige plaats valt, dan komt terstond de duivel, zegt hij, om het zaad weg te pikken. Terstond. En wat houdt dat in? Nou, dat hij liever niet heeft aan wat de kerk mee uitnemen. Terstond. Liefst wanneer we buiten de kerk zijn, dat het zaad al weg is. Waarom? Nou, het zou kunnen gebeuren als dat zaad op een steenachtige plaats ligt. En er komt regen, dat de regen het meeneemt naar een wel toebereide aarde. Of dat er wind komt en dat de wind het meeneemt. Daarom, de duivel is heel bang van het woord. Hij weet, de duivel weet, het woord is het zaad der wedergeboorte. Daarom dat woord terstond weg. Ook al ligt het op een steenachtige plaats, weg. Want dan kan het nooit geen vrucht dragen. En daarom hanteert de Satan twee middelen. In de eerste plaats probeert hij de predikers het woord te laten vervalsen. En daar mag ik wel meenemen. Of wanneer hem dat niet lukt, dan probeert hij dat woord terstond weg te pikken. Houd dat in de gaten, mensen. Daar bent u verantwoordelijk voor. Wat doet u met dat woord wat nu gepredikt wordt? Nu deze morgen weer. Want ik herhaal eigenlijk wat de dominee zelf ook al gezegd heeft. In die zin, aan de ene kant vind ik dat jammer, want hij heeft eigenlijk het gras voor mijn voeten weggemaakt. Aan de andere kant staan we in dezelfde lijn en dat vind ik dan wel mooi. Ik herhaal eigenlijk wat de dominee vanmorgen gepreekt heeft. Dominee, we zeiden dat de Satan het zaad, dat is het woord van God, vreest. Maar dan zouden we zeggen, en dan kijken we naar de zaaier uit het woord, hij zaaide niet zuinig. Want hij zaaide op steenachtige plaats, dat wist hij. Want dat ging met de hand, maar hij wist het. Maar hij zaaide wel. Hij zaaide onder de doornen. Ah, we zouden zeggen onder de doornen. Hij zaaide wel. Dus hij was niet zuinig met het zaad. Dus dat zouden u mee willen geven, dominee. Wees er maar niet zuinig mee. Strooit het maar rijkelijk uit. Wie weet, de Heere zou het kunnen doen ontkiemen. En dan moet het in een wel toebereide aarde vallen. En dan begint dat altijd in het verborgene, gemeente. Dat is een werking in het verborgen. Dat zaad valt in donker en het gaat eerst nederwaarts wortelen schieten. Dan ga je ermee naar je binnenkamer. Kinderen, doe je dat wel eens? Ga je er wel eens mee naar bed? En zeg je wel eens, Heer, ik ben onbekeerd, ik moet bekeerd worden. Daar weet niemand dat van. Je vader niet, je moeder niet. Maar je gaat ermee naar je bed en je bent bang dat een ander het ziet of weet. Maar je kunt niet ophouden. Je moet er iedere keer mee naar de Heer. Zeg, Heer, ik ben onbekeerd. Zou u nou alstublieft me willen bekeren? Zo hoop ik dat het in het verborgen gaat. Echt waar, dat is nodig. Dat is een wel toebereide aarde door de Heer gemaakt. Dan zal het ook zeker, dat heeft de dominee ook gezegd, zeker opwassen. Dat is weer de belofte na Gods woord. Gemeente, we willen besluiten om u als onze herder en leraar te gedenken in de gebeden. Ook met uw vrouw. Daar bent u goed mee. Wij als gemeente zouden er ook goed mee zijn. Zo de priester is, zo is het volk. Want de Heer belooft. En daarom sluiten we ook weer aan met hetgeen de dominee is begonnen te zingen. Psalm 132. Alleen willen wij hem toezingen. Psalm 132 vers 10. Ik zal Sion, ik zal de armen spijs. Hier zegen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen. Maar dan ook het volk doen juichen. Wel tevreden. Zingen we dat de dominee samen staande toe.
Bedankt voor de hartelijke woorden en het preekje wat u ook nog even gehouden hebt. Het is mooi om te zien als mensen meepreken in de ouderlingenbank, in de diakenen, maar ook in de gemeente zelf. Want dat is toch eigenlijk ook wel de bedoeling, hè? Dat we het niet alleen maar over ons laten gaan, maar dat we ook mee mogen preken. Nou, dan is het een goede gewoonte om elkaar aan het begin van het jaar de beste wensen mee te geven. En dan kunnen we van alles natuurlijk bedenken. Ons als kerkraad, dat we op deze broederlijke wijze zoals we in de afgelopen periode met elkaar mogen omgaan, ook dat het mag voortgezet worden, dat het werk in de gemeente door mag gaan. We wensen u en jullie van harte al het nodige toe. Gezondheid en kracht, voorspoed en geluk en noem alles maar op. Maar wat kan een herder en leraar nou zijn gemeente meer toewensen dan waar het vanochtend in de prediking over ging, dat u ook een aanbidder mag worden van dat altaar. En dat is mijn hartelijke, mijn grootste wens, dat dat ook vervuld mag worden. Dat dat woord mag toegepast worden aan uw hart, dat u een keurmerk van de Heere zelf mag ontvangen. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En terwijl ik ook in de voorbereiding bezig was, als het dan gaat over merktekenen, als het dan gaat over onderscheidelijke, bevindelijke prediking, ach, dan kan ik vaak alleen maar stamelen. Dan denk ik, wat kom ik toch veel te kort. Maar het is mijn hartelijke wens, daar mag u van uitgaan. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. En dat is mijn wens voor u en voor jullie allemaal. En dat geven God.
Even kijken.